En normaal gesproken hoor je de jingle, maar we willen even iets toelichten voordat we gaan beginnen met deze aflevering.
Jazeker, want deze aflevering wordt mede mogelijk gemaakt door Endava.
Wie is Endava?
Endava is een technology company.
En die doen heel veel al in de paymentswereld.
Precies, zo hebben zij het nieuwe acquiring platform voor Worldpay gebouwd.
Ja, ze hebben aan Backbase gewerkt.
En ze hebben het loyalty en app card programma van American Express gedaan.
En ze hebben ook CCV geholpen. Veel luisterplezier.
Doei.
Daar komen ze.
Ja, daar zijn ze weer. Ook vers van vakantie.
We gaan toch gewoon beginnen?
Ja, natuurlijk. Ja.
PSD3, Ideal 2.0, API, SCA, EMV, AML. Het is duidelijk, de wereld staat niet stil. Iedere week wordt er wel iets nieuws aangekondigd op het gebied van payment, loyalty, identity en retail. Heb jij het overzicht nog? Gelukkig is er nu hulp. Nieuwe knikkers met Arlette Broeks en Gertje Rusk. Dus luister iedere twee weken en je bent er helemaal bij.
Yo, hallo allemaal en welkom bij aflevering 93 of 94, Arlette.
Of 94,
ja? Er komt nog een hele speciale, die is nog in productie.
Oh, ja, zo bedoel je.
Dat wordt de kortste aflevering ooit.
Ja, maar daar gaan we verder nog niks over vertellen.
Nee, maar dit wordt 93 of 94.
Ja.
We hebben een hele lange zomerstop gehad.
Heerlijk was het.
Ja, ik denk dat we toch wat meer bij elkaar moeten gaan wonen. Want jij woont natuurlijk in Noord, ik in Midden. Ja. Dus dat levert 6 weken vakantie op.
Ja. Oh, maar is dit nu dat je mij uitnodigt om te gaan samenwonen?
Nou, mijn vrouw luistert niet mee. Ik ga van stotteren. Nee.
Ja, maar jij bent verbouwen toch? Dan kun je best wel een kamertje erbij doen.
Dat is waar, dat is waar. Vandaag een speciale podcast.
Ja.
In twee delen.
Ja. Over?
Ja, ga je van.
Shopping tomorrow.
Oh, morgen.
Ja, over shoppen morgen. Ja. Nee, het Shopping Tomorrow programma, dat is een programma dat bestaat inmiddels al een aantal jaar. En daar wordt ook heel vaak nagedacht over de ontwikkeling van payments. En ik heb het genoegen om in de expertgroep van dit jaar te zitten. Ik mag hem zelfs voorzitten. Goed, hè? En toen dacht ik, het is eigenlijk wel leuk om eens te kijken naar al die papers die in al die jaren zijn geschreven. Mm-hmm. En wat nou is uitgekomen van al die voorspellingen.
Ja, maar we gaan het opsplitsen.
Ja.
Hoe gaan we dat doen?
Nou, we beginnen met Martijn Hos. Die is van Thuiswinkel en die gaat wat meer uitleggen over het programma zelf.
Die zit hier al gelijk aan de microfoon. Ja? Hallo Martijn.
Ja, dankjewel voor de uitnodiging. Ja. Welkom om te zijn.
Ja. We zijn ook heel benieuwd het hoe en wat van het hele programma. Daar gaan we zo meteen dan verder over praten.
Ja.
En dan daarna gaan we met een echte oude god in het vak, Michel Drupsteen van ING, gaan we praten over al die voorspellingen die in al die bluepapers staan. Want Michel heeft meegeschreven aan eigenlijk 4, want ook in dit jaar zit hij in de expertgroep van de papers. Dus gaan we eens eventjes graven in wat er nou allemaal in stond. En mijn hoop is dat we aan het einde van de podcast nou komen tot een soort formule. Hoe kun je nou goede voorspellingen doen?
Ja.
Dus dat betekent eigenlijk dat het ook interessant is voor mensen die niet alleen maar met payments bezig zijn, maar die gewoon geïnteresseerd zijn in het Shopping Tomorrow programma in zijn algemeen. Dat we een beetje tips en tricks gaan delen van hoe voorspel je nou?
Ja, let's go.
Ja. Mag ik wel eerst nog één nieuwtje doen? Of doen we niet aan de nieuwtjes vandaag?
Eentje dan.
Ja? Ik had een nieuwtje. Ik heb eigenlijk twee. En de ene is dat Visa en Mastercard duurder worden. Daar hou ik kort bij. Maar de tweede is dat Tap2Pay, daar hebben we het al eerder over gehad, op iPhone.
Oh, ik dacht eigenlijk, daar komen we nog wel op terug in dit hele verhaal. Want die heb ik in een van de blue papers ook als voorspelling voorbij zien komen.
Oh ja, dat klopt. Het is er dus nu. In Nederland, Jen en Sumup, die zijn al helemaal ready to go. En dan hebben we er een paar die binnenkort live gaan. En wat ik wel leuk vond, was dat ook Rabobank daartussen stond.
Ja.
En ik dacht van, dat is wel leuk, omdat jij natuurlijk nog een historie hebt met dat smartpin kastje van een tijd geleden.
Ja, maar dat kastje heb je dus niet meer nodig. Wel een iPhone, de iPhone 15 komt binnenkort uit.
Ja, maar ik vroeg mij dus af, het is eigenlijk wel handig dat ik jou nu spreek, want ik ken een zeker iemand die kassa gebruikt, maar dan met een iPad. En dat de smartpin kastje. Toen dacht ik,
doet hij het ook op een iPad?
Ja, dat was mijn vraag. Kan dat?
Ik vraag me af of die iPad NFC heeft, maar denk het niet.
Oh.
Ik zie Michel neeschudden. Dat is de expert bij uitstek. Dus nee, dat kan niet. Nee.
Oh, dat is wel jammer. Want dat was echt wel... omdat je hebt... bij Rabobank heb je dus zo'n kassafunctie op een iPad. En dan heb je dus dat losse kastje. Maar het zou veel fijn, want dat kastje en die iPad moeten dan de hele tijd natuurlijk connecten met elkaar. Dus er zit soms wat wachttijd tussen. Dus ik dacht, hey, hoe fijn zou het zijn als dat kastje weg kan?
Misschien zit het in het nieuwste iPad Pro. Er komt ook nog later dit jaar een iPad Pro uit. Wie weet, vanuit een retailer perspectief snap ik het wel.
Ja, ik zou er wel blij mee zijn. Ja. En dan had ik daar nog iets anders over. En dat was dat ik ook had gelezen dat Rituals volgens mij de eerste retailer was. Ik kijk weer even of mensen knikken van ja, dat klopt. Ik dacht dat Rituals de eerste retailer was die dit ging aanbieden, ook in haar winkels. En die zei daarbij van, ja, maar dat is fijn op piekmomenten. En toevallig was ik in Londen deze vakantie. En toevallig was ik in een winkel waar ze ook al devices gebruikten als kassa-opstelling. En ja, het heeft dan voor- en nadelen. Want het is natuurlijk fijn als er een rij extra gemaakt kan worden. Alleen bij die winkel stond die rij dan echt midden in de winkel. Dus dat was, want een winkel wordt natuurlijk gemaakt met bepaalde looproutes. En er was een kledingmerk. Bepaalde opstellingen, hoe die rekken dan staan en zo. En dan hadden ze midden in de winkel hadden ze dan een extra punt. Wat dan ook een kassapunt kon zijn. En hun gewone kassa was een beetje weggestopt. Maar ja, dus er stond een hele lange rij door die hele winkel.
Maar dat omdat, doen die Engelsen ook graag natuurlijk, hè? Netjes zo'n rij.
Ja, ja, maar het is wel onhandig als jij net bij dat rek wil zijn. Dus dat vond ik nog wel een interessant. Ja. Dat ik dacht van ja, zo kun je piek momenten opvangen, maar hoe doe je dat dan met de routing in je winkel?
Ja.
Dus.
Let's go to the Martijn.
Ja. Hallo Martijn.
Hey, daar ben ik weer.
Superleuk dat je hier bent. Als eerste, wie is Martijn?
Martijn is stakeholder manager bij Thuiswinkel, waar ik al een tijdje rondloop. Ik ben gestopt met de maanden te tellen dat ik daar werkzaam ben. Ik hou mij in het dagelijks leven vooral bezig met de politieke contacten, ook stakeholders. Dat kan bijvoorbeeld een betaalvereniging, Kern zijn, maar ook ministeries, toezichthouders, Den Haag, Brussel. Nou, daar kun je makkelijk een week mee vullen. Helemaal in deze tijd waarin er bijzonder veel regelgeving op de sector afkomt. Denk aan duurzaamheid, maar ook heel veel nieuwe consumentenrechten enzovoort.
Ja, en wat is dan jouw link met Shopping Tomorrow?
Nou, het is denk ik goed om even een super snelle intro Thuiswinkel te doen. Waar we zijn natuurlijk een vereniging en daar zijn 2000 webwinkels bij aangesloten die samen goed zijn voor 3/4 van alle online consumentenbestedingen. En toen we begonnen met Shopping Tomorrow, het was het 2012 zeg ik uit mijn hoofd. En toen zagen we van goh, in de winkelstraat gaat het eigenlijk heel erg slecht. En online, dat heeft de wind vol in de zeilen. En wat is dan eigenlijk het verhaal naar de toekomst toe? Eén, willen we helpen om ondernemingen te helpen te innoveren. Aan de andere kant van oké, welk politieke verhaal hebben we daar dan straks bij? En zo Shopping Tomorrow eigenlijk, dat heette in die tijd nog Shopping 2020. Een naam die niet meer houdbaar was op een gegeven ogenblik.
Je hebt ook nog Money 2020, gaat ook gewoon door.
Ja, nou ja, nee, maar ik heb het daar toevallig een keer met iemand over gehad. Want ik zei toen, dat is een aantal jaar geleden, toen zei ik, jij niet moet natuurlijk een nieuwe naam. En toen zei hij van nee, want dat 2020 met een streepje tussen, dat betekent dan eigenlijk iets anders. Ja, ik wist het ook niet hoor, maar dat ja. Was ook een vriend van de show, Erik, vertelde mij dat. Ja.
Maar jullie zijn in 2012 begonnen.
Ja, en we doen natuurlijk nog veel meer. Want,
met Shopping Tomorrow, Thuiswinkel.
Ik kom zo meteen even terug op de relatie. Ja. Want consumenten kennen ons natuurlijk vooral van de Thuiswinkel Waarborg. En we zijn natuurlijk een vereniging die ondernemingen probeert verder te helpen. Dus we doen juridisch advies, we maken e-learnings. En ik denk dat het Shopping Tomorrow programma een hele belangrijke andere pijler is waar Thuiswinkel op staat. En zo zijn we eigenlijk begonnen.
Mm-hmm. En in 2013 kwam het eerste rapport uit.
Ja, volgens mij ook, ja.
Ja, ja. Ja dat heb ik met heel veel aandacht gelezen eigenlijk. Want ik vond dat het leukste rapport van al die... omdat het echt gericht was op 2020.
En er stonden zoveel voorspellingen in.
Ja.
Ja, maar die zijn verbazingwekkend goed uitgekomen eigenlijk. Wat me opviel vooral, even snel een samenvatting van mij, maar even dan specifiek voor die van 2013, was dat de trends aan zich, die kloppen heel goed. Alleen er werden ook merken bij genoemd bij elke trend en die zijn dan of verdwenen of hebben het verder nooit gehaald of zo, of zijn heel klein gebleven. Maar het vond ik heel grappig om te lezen. Maar die trends zelf, die waren echt heel goed voorspeld.
Ja. Nou, er is natuurlijk nog een relatie tussen de twee activiteiten, Thuiswinkel als belangenbehartiger en Shopping Tomorrow. Misschien een aardig voorbeeld. Ik werd op een gegeven moment benaderd door een externe partij. Die vonden dat wij, dit is zo'n 3 jaar, 4 jaar geleden, die vonden dat wij zelfregulering moesten gaan maken als het ging over dark patterns. Nu zijn wij best wel van de zelfregulering en dat thuiswinkel waarborg natuurlijk. Maar toen heb ik gezegd van ja, weet je, laten we nou eerst eens kijken met een aantal experts in de markt over om een foto van het landschap te maken. Om te kijken wat voor praktijken er nou eigenlijk zijn als het gaat om het verleiden of misschien misleiden van consumenten. Mm-hmm. En daar is een expertgroep dus tot 3 op 1 volgende jaren mee aan de gang gegaan. En de actualiteit van het moment wil dat Brussel daadwerkelijk aan het nadenken is over regelgeving op dit terrein. En zo is er dus een hele goede wisselwerking tussen Shopping Tomorrow als een ecosysteem dat heel erg naar het nu en naar de toekomst kijkt. Bepaalde maatschappelijke trends kijken naar onderwerpen op het gebied van verduurzaming, verpakking. Ik denk dat een van de onderwerpen die het meest aan de orde is geweest over hoe kom je nou van retouren af in de fashion. Maar ook natuurlijk op het gebied van betalingsverkeer, waar ik gelukkig hier omringd ben door en heel veel expertise.
Ja, ja. Ja, en hoe werkt dat dan? Want het voorbeeld wat je nou aangeeft is dat jullie een thema hebben. Hoe ontstaan die expertgroepen?
Nou, wat wij doen is dat we natuurlijk voortdurend in contact staan met de markt. Het is een programma van met en door de markt. En dat we met partners, bijvoorbeeld een Currents, aan het kijken zijn van oké, waar willen we nou eens even op inzoomen het komende jaar of kijkend naar de komende jaren? En daar ontstaan vervolgens thema's uit. En in samenwerking met de gastheer en de voorzitter gaan we dan kijken van oké, welke experts horen daar dan eigenlijk bij. En zo ontstaat een groep van zo'n 20, 25 mensen die met een bepaald thema aan de gang gaan. That's it.
Ja, en uiteindelijk is het resultaat dan een paper. En wat gebeurt in de tussentijd? Ja, ik ben nu al die vragen, ik weet dat natuurlijk zelf ook. Zit het zelf ook in. Maar ik laat het graag jou vertellen.
Nou ja, die papers die noemen wij, want de brandkleur van Shopping Tomorrow is natuurlijk blauw. Ja. Dus die noemen we blauw papers of blue papers. En die worden best wel onder stoom en kokend water worden die gemaakt in een periode van volgens mij een half jaar. Kijk ook even om me heen. En in een aantal sessies komen die experts rond het thema bij elkaar. En dan is uiteindelijk het eindproduct de blue paper. En heel lang is die in de vorm van een dik boek verschenen. Omdat de experts het ook heel erg leuk vonden om iets tastbaar als eindresultaat te hebben. En al die blue papers werden daarin gebundeld en op de website gezet. En mensen gebruiken dat op een LinkedIn. En zo werkt het ongeveer.
En het wordt ook actief gedeeld met jullie leden?
Ja, vanzelfsprekend. Ja, ja. De uitkomsten zal... Het onderwerp zal per retailer verschillen wat men interessant vindt. Maar alle resultaten die worden net zo hard onder de aandacht gebracht van de Shopping Tomorrow community als van de thuiswinkelleden en achterban. En die achterban is natuurlijk enorm breed en diep. Hè. Je hebt hele kleine ondernemingen die misschien net begonnen zijn, tot de allergrootste ondernemingen die misschien in bepaalde thema's rondom strategie of mededinging, ik noem maar wat, geïnteresseerd zijn.
Mm-hmm. En mag ik nog een laatste vraag stellen?
Ja, zeker.
Okay.
Ja.
En hier is in 2012 begonnen en 2013 kwam het rapport met een specifiek het doel om te kijken naar de toekomst, naar 2020. Dan zou je denken, nou, dan stoppen we in 2020, maar jullie hebben toen toch besloten om door te gaan. Ergens along the way. Waarom?
Ja, nou goed, omdat we het succes van het programma zagen. Wat natuurlijk interessant is van Shopping Tomorrow is dat we niet alleen maar met leden van Thuiswinkel praten, maar juist ook met experts die werkzaam zijn voor leveranciers. Er zijn zelfs ministeries of zelfs toezichthouders die meedraaien in het programma. Dus we zagen daar aan alle kanten ook gewoon de toegevoegde waarde van in. En weet je, dit werk is nooit klaar. Omdat je altijd als een belangenorganisatie moet blijven kijken van oké, hoe ziet die toekomst eruit? Mm-hmm. En wil je met het landschap en de experts daarover natuurlijk gewoon mee bezig blijven.
Ja, ja. Nou ja, wat ik heel mooi vind is dat je natuurlijk hiermee een hele, ik zou bijna zeggen online bibliotheek hebt met documenten over een heleboel verschillende onderwerpen. Daarbij is kwaliteit natuurlijk wel belangrijk. En hoe voorkom je nou dat, want je hebt natuurlijk bij iedere groep heb je een voorzitter en een host. Dat zijn allemaal bedrijven. Hoe voorkom je nou dat uiteindelijk papers zijn van wij van WC Eend promoten WC Eend?
Nou, dat is vrij simpel. De mensen die hard werken aan het Shopping Tomorrow programma met Marieke Vink als boegbeeld. Die lopen natuurlijk al lang rond in het programma. En Dit levert uiteindelijk op dat er verschillende bedrijven met verschillende achtergronden, en ik noemde net ook al overheden, dat je verschillende invalshoeken krijgt in die expertgroepen. En daarmee wordt meestal ook, als we naar de experts gekeken, naar een bepaald professionaliteitsniveau. Waardoor je de echte discussie gevoerd die gevoerd moet worden op de tafel krijgt. En uiteindelijk leidt dat tot een iets van een consensus vanuit al die verschillende invalshoeken.
Nou, mooi. Ik denk
door naar,
dat het tijd wordt om dan eens te kijken naar de inhoud van die papers. Martijn, hartstikke bedankt dat
jij het
programma wilde toelichten.
Ja.
En überhaupt dank voor de organisatie van zo'n programma. Je hebt nog niet genoemd dat er ook een event is.
Er zijn vele events.
12 oktober, het event waarin alle papers ook nog gepresenteerd gaan worden.
Dus komt allen.
Ja, want daar kun je nog kaartjes voor krijgen, toch?
Zeker.
Ja.
Oké, nou, dan gaan we door naar deel 2.
Zeker.
Dankjewel. Ja. Zo, daar zijn we weer. Deel 2.
Ja, door naar de papers.
Door naar de papers.
En door naar Michel.
Ja, Michel Drupsteen.
Ja, we hebben hier eventjes een stoelendans gedaan. En nu hebben we Michel aan de microfoon. En Michel, die is gewoon al 21 jaar werkzaam bij ING.
21 jaar.
Precies. En al 8 jaar bezig met mobiel. In ieder geval dat je titel iets mobile-achtig was.
Dat denk ik wel langer. Want
ik denk iets langer.
Maar in je titel. Ik heb op LinkedIn in je titel stond dat iets met mobiel.
Want je hebt ooit nog een sixpack gehad.
We hebben, daar begint het mobiele verhaal. Met de telco's en de banken.
Ja. En wat doe je nu bij ING?
Eigenlijk nog steeds mobiel. Maar dan vanuit een global rol, dus niet voor de Nederlandse markt. Maar mijn rol afgelopen jaar is geweest het ondersteunen van al onze markten om mobiel betalen succesvol te introduceren en te lanceren. In allerlei smaken en vormen. Het varieert van HC, Host Card Amulation, Apple Pay, Google Pay, Wearables, Click2Pay, noem het allemaal maar op.
Ja,
maar
het is dat je genoeg te doen.
Hebben jullie nog steeds HCE? Ik vraag het even snel.
Wij hebben nog HCE inderdaad op de Nederlandse markt. In Polen en in Roemenië. Dus drie markten waar we nog een HCE-product voeren. Okay. En in Polen en Roemenië doen we dat naast Google Pay.
Oké.
Okay. Voor alle mensen die nu denken, huh? Dat is een manier om met je mobiel te kunnen betalen in de winkel.
Eigenlijk mobiel betalen vanuit de bankieren app.
Precies.
Ja. Ja. En je bent dus een trouwe expert van het Shopping Tomorrow programma. Ik ga niet claimen dat je het allervaakst hebt meegedaan. Want ik zag een aantal namen een aantal keer voorbij komen. En ik ben niet een heel Excel gaan vullen om precies te tellen wie nou hoe vaak heeft meegedaan.
Oh, ik wel.
Oh, nou, mooi.
Nee, maar ik hoorde je net zeggen dat ik voor de vierde keer nu meedeed. Volgens mij in mijn eigen telling heb ik 3 keer meegedaan, inclusief het jaar waar we nu in zitten.
Ja, oh grappig, want je staat dan 4 keer als expert genoemd in een lijstje.
Oké.
Okay. Dat is trouwens ook 4 keer. Okay. Dat is ook heel grappig, want ik was in de beleving dat ik in het verleden ook een keer expert ben geweest. Maar ik stond in geen één lijstje.
Dat viel mij ook op. Jullie staan er allebei niet op.
Nee.
Of jullie zijn geen experts, maar dat kan ik me ook niet voorstellen.
Ik denk dat ik alleen maar ben ingevallen of zo. Ik weet het niet.
Kan wel iets over het begin, weet ik nog. Want ik ben wel een keer gevraagd vanuit de Rabo toen destijds. Maar het waren ook bloedgroepen binnen de bank die zich daarmee bezighielden. Kan ik me nog herinneren.
En je had de verkeerde bloedgroep.
Ik denk het. Ja. En ik denk dat ik met andere dingen toen ook bezig was. Ik weet het niet.
Ja. Nee, ja, ik heb in mijn herinnering dat ik echt wel bij van die meetings ben geweest. Ja. En heb meegediscussieerd. Maar goed, dat terzijde. Fijn dat je wel hier bent. Om samen met ons nou eens in die papers te duiken. Van wat dat nou allemaal gezegd is in het verleden.
Gaan we het echt allemaal langs?
Nee, want dat wordt heel saai.
Ja.
Wat ik wel nog even wilde doen, was eventjes de opzet van al die jaren benoemen. Van waar is het nou überhaupt over gegaan?
In globaal dan?
Globaal, ja, globaal. Dus wat jij al zei, in 2013 begon het met hoe gaat het er in 2020 uitzien. In 2014 ging het gewoon over betalen. In 2015 ging het hoe je nou betalen winstgevend kan houden. En dan in 2016 ging het groei mee en blijf competitief met de nieuwe checkout oplossingen. 2017 ging over transactiedata. In 2018 ging het over smart homes.
En 2019 ook.
2018, 2019 was zo'n koppeljaar.
Ja.
Ja. En dan in 2020 ging het over de future of payments. En hoe dan de klantrelatie verdiept kan worden door veranderende betaaldynamiek. En 2021 was meer een advies voor MKB'ers. En dan 2022 ging het over sustainable payments. Het verborgen potentieel van het betalingsverkeer.
Ja. En ik vond eigenlijk 2013 en 2020... het leukste, de leukste rapporten.
Zullen we daar even iets langer bij stilstaan? Ja. Want ik vond dat ook. Ik heb ze allemaal doorgenomen.
Ik ook.
Wat me opviel, het was inderdaad allemaal blauw. En in het begin zie je...
Nee, die eerste was echt nog zo'n PowerPoint.
Exact, maar ja, het is heel grappig hoe je dat in de tijd dan verandert. En op een gegeven moment is er een bepaald format gevonden. En daar blijft het dan ook een tijdje bij.
Ja, ik was daar wel blij mee. Want dan bij dat format moest je iedere keer 3 kernwaarden. Dus daar moest je mee beginnen. Ja. Ik dacht, nou, dat is makkelijker voor mijn samenvatting.
Gaan we al deze bloep dingen ook nog publiceren gewoon in de show notes? Dat weet ik eigenlijk niet.
Dat gaan we even overleggen met de organisatie.
Gaan we regelen. Ja. Even 2013, want ik vond het zelf wel heel grappig. Want dat is best wel een tijdje terug alweer, 10 jaar geleden. En daar staan dan bijvoorbeeld in, de wallets werden voorspeld. En dan echt de wallet, zoals wij ze nu kennen eigenlijk wel een beetje.
Ja.
Alleen de partijen die genoemd worden, ja, ik noem er maar even eentje, omdat ik daar zelf bij betrokken was.
MyOrder?
Minitix, ja. Minitix, ja. Maar en Mastercard.
Briljant idee.
PayPal. Maar goed, toen werd natuurlijk nog niet Apple genoemd. Maar een jaar later ook.
Ja,
later wel.
Ja.
Ja. Dat vind ik wel heel grappig. En hetzelfde met Consumer in Control, vond ik ook wel een mooie. Die worden ook gewoon genoemd daar. Maar dit vind ik nog niet echt een doorbraak op. Want volgens mij, de meeste webwinkels, daar kan je nog steeds een accountje aanmaken. Alhoewel er natuurlijk best wel veel ontwikkelingen zijn.
Ja, maar dat komt ook omdat in dat paper werd heel erg gesproken over digital identity. En ik denk dat digital identity, zoals we toen allemaal dachten dat zou gaan gebeuren, dat dat nog niet heel erg groot is. Alhoewel, ik denk dat nu... Apple Wallet eigenlijk weer stap 1 is van een digital identity die je sneller kan gaan gebruiken.
Ik denk dat digital identity, een van de trends uit 2013, de trend is die het meest achter is gebleven. Of
ja, toch? Ja, ja. Maar ik verwacht nu wel, omdat je nu dan weet, oh ja, mijn adres zit in de Apple Wallet en het is super makkelijk om die te delen via een Apple Pay transactie, dat wel weer de volgende stap is in die ontwikkeling.
Maar mag ik ook een kritische vraag stellen?
Ja, zeker.
In die zin, kijk, als je even naar bij die wallets blijven, zoals die Apple Pay en Google Pay. Daar, ik denk dat zeker voor de Nederlandse consument naast Ideal tegenwoordig best wel een veelgebruikte betaalmethode is online. Maar wat moet je nou precies als retailer met die informatie al in 2013? Want dan blijft er mij ook een beetje het gevoel achter, ja, je poetst de glazen bol op, zeg maar. En je kijkt vooruit en je ziet die trends. Maar wat moet je dat? Wat kan je dat dan als retailer ook heel concreet mee?
Ik denk met die specifieke trend dat je op dat moment nog niet zo heel veel kon. Maar het is inderdaad meer vooruitkijken, wat komt er op ons af? Ik denk dat je, als je kijkt, maar dan springen we echt vooruit in de tijd, het paper van 2020. Ja. Dat je daar echt een veel duidelijker beeld al hebt natuurlijk gegeven. Alles wat er gebeurd is sinds 2013. En dat is ook een van de conclusies uit 2020. Je hebt over wallets. Ja. Dat eigenlijk voor de grotere winkeliers daar veel meer de opportunity ligt om hun eigen wallets te creëren. En met eigen loyalty features en betaalfeatures in hun eigen app. En met name voor de kleinere winkeliers zou er een mogelijkheid liggen om gebruik te maken van Apple en de Google Pay's of andere tech wallets die op de markt zijn.
Ja, ja. Maar ik denk dat was namelijk ook een van mijn conclusies toen ik ze allemaal door ging nemen. Was dat je eigenlijk bij zo'n paper heel duidelijk moet maken van oké, maar waar heb ik het hier over? He, dus is dit iets van hey, die kan ik morgen gebruiken? Of is dit meer een doorkijk naar de toekomst? En daar zit verschil in. Door de jaren heen zie je dat inderdaad die 2013, die was echt lange termijn en hoe gaat de wereld eruit zien? En er waren anderen die veel meer zeiden, ja, je moet morgen dit en dit gaan
veel
doen.
Veel meer hands-on.
Maar dat is natuurlijk ook, je kan niet ieder jaar een nieuw paper schrijven over hoe de wereld er over 5 jaar uitziet, wat totaal anders is.
Nee, maar je zou het wel in 2020 de pijlstok er even in kunnen stoppen.
Nee, maar dat is toch ook gedaan? Ja. In 2020 is er vooruitgekeken naar 2025.
Maar we doen ook even terugkijken. Zeg maar.
Wat je daar dan weer ziet is dat het natuurlijk wisselende samenstelling is van groepen. Ja. En dat... Uh-huh. een voorzitter en een host, die bepalen eigenlijk ook de richting van zo'n werkgroep. Ja. Dus want inderdaad, als je zou zeggen van ja, je doet dat vanuit een vaste club, ja, dan is het heel logisch dat je met elkaar zegt, nou, we hebben toen dat gezegd, laten we eens even terugkijken. En je ziet nu dat als er een nieuwe voorzitter en host zijn, dat die iedere keer eigenlijk toch wel weer net een andere twist kiezen of een andere invalshoek. En want wat ik miste hierin, in die oude papers, wat wij dus ook dit jaar anders gedaan hebben, is dat het hier ging het heel erg over van de betaalexperts vertellen, zo gaat de wereld eruit zien. Maar je hoort daar aan retailers, van, nou, zo gaat de wereld eruit zien, alsjeblieft. Terwijl je daar niet in meeneemt van ja, maar wat vindt die retailer nou? En wat, hoe beoordeelt hij al die innovaties nou? Dus dat hebben we in deze groep hebben we dat anders gedaan. Dan hebben we betaalexperts gevraagd om innovaties toe te lichten. Dat noemden we mini-masterclasses. En de retailers, die beoordeelden dan van ja, hey, maar wat vind ik hiervan? Kan ik hier iets mee? Kan ik er niks mee? Om zo het echt te plotten ook op de behoefte die er is in de markt.
Ja, maar ik denk dat dat wel is veranderd afgelopen jaren. In 2013 is het echt begonnen met een blik vooruit. Hè. Hoe ziet de wereld eruit in 2020? En de afgelopen jaren inderdaad is het wat meer hands-on geweest. Meer vanuit het retail perspectief van wat kan ik ermee? Wat moet ik er mee? Kortere termijn, langere termijn inderdaad. Dus ja, wat dat betreft is misschien 2013 een apart rapport geweest inderdaad. Met een eerste blik vooruit.
Ja, terwijl ik, want nog terugkomend op die van 2020. Ook die conclusie was een hele belangrijke. Van er is geen one size fits all.
Klopt.
En dat was inderdaad in 2013 waren we allemaal nog zo helemaal van. Oh, deze trend komt aan. Nou, iedereen gaat dit doen, iedereen gaat dat doen. En inmiddels weet je al veel meer van ja, maar voor een grote retailer als Bol. Die heeft behoefte aan andere dingen dan een kaasboer op de hoek.
Absoluut.
Of
absoluut.
Een winkel waar je maar één keer in de zoveel tijd komt.
Ja. Er viel me nog één ander ding op. Of althans, daar dacht ik aan bij het doornemen van het 2013 rapport. Het is morgen exact 10 jaar geleden dat mobiel betalen is geïntroduceerd in Nederland in Leiden.
Oh ja. No, taart!
10 jaar geleden, 2 september 2013, is de pilot daar begonnen.
Ja, oh, wat grappig. Wat grappig. Dat kunnen we nu ons eigenlijk niet meer voorstellen.
Nee. Nee, ik zat even gelijk. Ik ga gelijk even terug ook in mijn hoofd. Want ik weet dat ik daar toen met Rabobank bezig was. En toen hadden we over Shopping Tomorrow gesproken. Wat heel vaak voorbij komt is de tablet. Nou, jij had het straks even over Tap to Pay, de tablet.
Ja.
Maar die komt natuurlijk ook bij allerlei checkout functies komt die tablet voorbij.
Ja, ja.
En toen hadden we daar een oplossing die heette Sidekick. Was ook zo'n tablet oplossing.
Ja, was
met klantherkenning. Zou nu niet meer door de privacyregels heen kunnen, overigens, denk ik. Maar dat maakten we geen enkel probleem van toen. De klant werd herkend in de winkel, wist je dat? Dan kon je een check-in doen in de winkel, dat was het.
Ja, en daardoor kon je dan veel makkelijker betalen.
Dan verscheen je foto in beeld,
ja,
met je naam erbij. Ja. En dan kon je aangesproken worden.
Ik kan het me nog herinneren, inderdaad.
Je kan het je nog herinneren, ja.
Ja. Nou, maar dat is wel grappig, want dat vind ik wel in meer papers terugkomen. Dat het dan gaat over loyalty. En je hebt eigenlijk loyalty nodig om de klant te herkennen. En daar zie je nu natuurlijk toch ook wel weer andere oplossingen waar een retailer zelf al zijn klant herkent. Dus dat is wel grappig.
Ja, maar ik denk dat het ook het gevolg is van, hè, we hadden het net over de trend, e-identity of herkenning op basis van standaarden en dergelijke. Die is er niet echt, hè, binnen het retail en het betaallandschap. Dus wat je hebt zien gebeuren afgelopen jaar is dat de grote retailers gewoon een eigen oplossing bouwen. Ja. Of nou een Albert Heijn is, of een Jumbo, of een Aldi, of een Amazon Go.
Ja.
Die bouwen het in hun eigen app en die zorgen ervoor dat gecombineerd met een loyaltyprogramma die klant herkend kan worden. En dat je daarmee ook een betere klantervaring kan aanbieden. Omdat je nou eenmaal weet wie die klant is, wat zijn voorkeuren zijn.
Ja, ik denk die klanterkenning, die kwam natuurlijk misschien toen we er toen naar keken. Was de context natuurlijk heel anders. Heel veel vanuit de browser bijvoorbeeld. Terwijl nu zit je allemaal op je smartphone of je een tablet met apps. Waarbij je eigenlijk gewoon continu een sessie hebt met een bedrijf. Het is niet meer dat je iedere keer moet inloggen met user ID wachtwoord. Je bent al ingelogd, hebt al een sessie.
Ja. Ja.
Dus die klanterkenning, ja, op het moment dat je die app opstart, dan weet de retailer al wie je bent. Ik denk dat dat ook echt
absoluut.
De context is enorm veranderd natuurlijk.
Ja, ik ben soms al een beetje voor me uit te staren. Ik was juist even na aan het denken over wat jij zei ook over Sidekick. Want daar was natuurlijk heel erg het idee dat de retailer in de winkel zijn klanten niet meer kende. En dat je dan herkend werd en dat je dan zag van, oh, dit is Gert-Jan. En Gert-Jan die drinkt altijd gin tonics van dit en dit merk. En dat dan die medewerker naar je toe kon komen en kon zeggen, nou, jij drinkt altijd die en gin tonic, maar we hebben nu een aanbieding voor die en misschien wil je het ook eens proberen. En dus ik was daar even over na aan het denken hoe dat zich ontwikkeld heeft, dat idee. En of misschien de behoefte inmiddels van consumenten heel anders is geworden. Dat als er iemand in de winkel naar jou toe komt, vrij random, die zegt, ja, jij drinkt altijd die gin tonic, dat je echt denkt, laat me met rust.
Ik denk dat de gedachte was natuurlijk toen, en dat vond ik op zich nog wel een grappige gedachte, en ik ben heel benieuwd hoe we daar nu inderdaad mee omgaan, maar dat je als je regelmatig, als je gewoon een graag geziene klant, je bent een klant, gewoon een vaste klant ergens in de winkel. Ik ken verhalen van kappers die houden letterlijk bij wat hun klanten doen.
Nou, dat doet mijn kapper ook. Dat weet ik echt 100% zeker.
En dan kom ik zie je.
Want ik kom er niet vaak genoeg. Maar zij weet altijd nog dat mijn dochter ballet doet.
Precies. Nou, dus dan zijn we die kappers die weten dat. En die weten precies wanneer je op vakantie bent geweest. Waar het vorige keer het gesprek
ja,
over ging.
Ja, precies. Ja.
Dat is, vind je toch fijn, weet je wel? Als je dan in gesprek bent, denk je, oké, leuk. Dat weet
daar verschillen de meningen over, Gert-Jan.
Ja, oké. Maar ik kan me voorstellen, ook in advies of zo, als je een keer ergens zo geweest bent, je wordt herkend, dat dat best interessant kan zijn.
Ja.
Maar dat kan hetzelfde ook, en daar gaan natuurlijk ook wel een paar van die papers over. Vooral het omnichannel winkelen bijvoorbeeld. De oriëntatie begint natuurlijk toch vaak gewoon op internet.
Ja.
Ja.
Ja, hoe fijn zou het dan toch kunnen zijn, als je bij wijze van spreken, om maar even een grote retailer te noemen, de Coolblue binnenstapt. En je hebt al een aantal apparaten bekeken. Dat een adviseur bij wijze van spreken, dat je niet dat hele verhaal nog een keer hoeft te vertellen.
Ja, ja zeker. Zeker. Daar is nog wel wat winst te behalen.
Ik wou net zeggen, ik denk dat we daar nog niet zijn. Want dan heb je het echt over een hele nieuwe journey met check-in-achtige oplossingen. Ja, als je het hebt over de fysieke retail. Je ziet daar nog een hoop experimenteren.
Ja.
Je ziet daar Amazon Go. We hebben zelf, volgens mij is dat vorige keer ook te sprake gekomen in het gesprek met Thijs, met Albert Heijn, de kassaloze en kassa-medewerkerloze winkel op Schiphol hebben wat testjes gedaan.
Ja.
Maar de jury is still out, denk ik.
Zie je daar al heel concrete dingen dan met Amazon, bij wijze van spreken? Dat als jij al een journey hebt gehad online en je komt bij wijze van spreken de volgende dag, check jij in de winkel, dat ze je met pijlen aangeven waar je moet lopen om die producten op te zoeken?
Nee, dat nog niet. Nee. Maar nogmaals, ik denk dat we daar, de experimenteerfase is nog volop gaande wat dat betreft.
Ik kijk ook
naar de Aldi-winkel van vorig jaar in Utrecht.
Ja. Nou, ik denk dat daar inderdaad echt nog wel veel winst te behalen valt. Want dit zijn allemaal meer supermarktvoorbeelden. Maar ik kan me dat ook heel goed voorstellen met kleding. Dat je dan online iets gezien hebt. Denk je, oh ja, moet ik even onthouden. Hoe zou dat er in het echt uitzien? Dan ben je in de winkel. Of dat je in de winkel iets ziet waarvan je dan denkt, oh ja, ik wil het misschien niet nu kopen, maar ik wil het wel een soort van onthouden. Mm-hmm. Dus ik denk dat daar nog wel wat mooie innovaties mogelijk zijn.
Ja. Er stond één voorbeeld in van die augmented reality en die spiegel.
De spiegel, ja.
Dan denk ik, ja. Ik ken die mensen nog niet met zo'n spiegel thuis.
Nee. En dat was wel ook een dingetje waarvan ik dacht, met sommige innovaties, die zijn dan echt wel handig. Dat je denkt, oh ja, dit zou wel heel fijn zijn. En dan een hele concrete is waar wij in het verleden mee bezig zijn geweest met My Order. Dat je dacht, nou, hoe fijn is het als je zelf kan bestellen en dan komt het drankje er veel sneller aan. Ja. En toch zagen we dat heel moeilijk was, omdat te laten groeien en bloeien. En dan gebeurt er iets heel anders. Corona. Maar ik denk niet alleen corona. Want als het alleen corona was geweest, dan waren die QR-codes weer echt wel veel meer verdwenen. Maar het is vooral ook personeelstekort. En nu gaat iedereen gewoon die QR-codes gebruiken. Dus daarin denk ik dat je soms wel iets kan voorspellen van, oh, dat is handig. Maar dan heb je weer een probleem nodig, waardoor iets geadopteerd wordt.
Ja, want dat is wel een interessante invalshoek natuurlijk. Kijk, vaak speculeren we met z'n allen een beetje de oplossing aan de hand van technologie, wat aan de horizon verschijnt. Maar uiteindelijk is het consumentengedrag natuurlijk bepaalt of iets succesvol wordt of niet.
Ja, ja. Nou. Nou ja, want ik had zelf opgeschreven wat er technisch kan en wat er volgens wetgeving moet. Dat zijn eigenlijk veel waar we heel vaak naar kijken. Mm. En dan denken we ook nog iets wat wij gemakkelijk vinden voor een consument. Maar op de een of andere manier is dat gemak dan toch niet altijd de reden om iets te gaan doen. Terwijl je dat bij sommige dingen weer wel ziet.
Er zit ook denk ik een grens aan wat een klant accepteert op dat moment. Of kan absorberen überhaupt qua vernieuwing. Hè, die stap moet ook weer... Hij moet groot genoeg zijn om de stap te nemen. Hij kan ook weer niet te groot zijn.
Ja,
terwijl... Ik kan me de discussie herinneren inderdaad. Je hebt over mobiel betalen. Is dat nou iets wat je direct kunt introduceren? We spreken over 2013, 2014. Waarvan wij toen zeiden vanuit ING... Nou, de contactloze pas moet eerst zorgen voor een andere vorm van gedragsverandering. En daarop kan dan mobiel betalen, meeliften. Ja. Eén keer de stap naar mobiel.
Jullie hebben gelijk gehad, vond echt.
Ja, ik ken het rabo standpunt van die tijd nog.
Ja. Nee, want ik had dus inderdaad ook wel genoteerd van ja, maar er zijn ook voorbeelden waar dat, wat ik dan zeg, dat probleem dat niet is. Ik vind Apple Pay daar een goed voorbeeld van. Terwijl je ook weer zag in het verleden...
Maar hoezo is het probleem daar niet dan?
Nou, ik meer bedoel is dat het bieden van gemak was voldoende om de consument te overtuigen om iets te gaan gebruiken. Terwijl dat met die bestellen met QR-codes, daar was dat gemak niet.
Ja, het gemak was er wel, maar het was niet genoeg voor de consument om te besluiten, ik ga dat doen.
Ja, ja, om iets anders te doen dan wat je normaal gesproken deed.
En je hebt over gedragsverandering. Precies. En dat doet de consument alleen maar inderdaad als de toegevoegde waarde groot genoeg is, als het gemak groot genoeg is.
Ja. Maar ja, dat is dus bij die trends dan soms wel lastig. Want wanneer is dan het gemak groot genoeg?
Nou ja, dat kan contextgedreven zijn. Je noemt net corona inderdaad. En het kan ook een kwestie zijn van de juiste timing en gedreven door dat soort externe factoren.
Ja.
Door corona is het alleen maar
terwijl er ook natuurlijk weer iets had kunnen gebeuren dat als er nou heel veel fraude werd gepleegd met die QR-codes... Dan was het natuurlijk gewoon weer klaar geweest. Want dat zie ik namelijk met profielen aanmaken.
Ja, weet ik niet. Waarom denk je dat dan?
Nou, omdat wat ik zie met profielen aanmaken, dus data delen, is op het moment dat er in het nieuws is geweest dat een of andere website een datalek heeft gehad, omdat er een hack is geweest. Of dan als je 2 dagen daarna aan mensen vraagt, nou, zou jij je gegevens willen opslaan om daarna makkelijker iets te kunnen kopen. Of zeg je nee, want dan raak ik mijn gegevens kwijt. En dus zo kan er ook iets externs gebeuren waar je eigenlijk dan zelf geen invloed op hebt, wat wel weer dat consumentensentiment beïnvloedt.
Ja, oké.
Dat bedoel ik.
Ja, ik moest even denken gelijk aan een hele tijd terug naar de Bagdee-strip en skimmen. Nou,
ja.
Dat uiteindelijk die consumenten die ging gewoon lekker door met swipen. Ondanks de aangepaste terminalkastjes waar de passen gekopieerd werden. En zijn de banken zelf op een gegeven moment geweest die de fraude op een gegeven moment genoeg vonden om te zeggen, we gaan dus nu weer toch over naar de chip.
Maar ik denk ook dat dat ook een punt was dat consumenten, toen stonden ze niet voor aan de vooravond om iets te gaan accepteren. Maar ja, ze konden eigenlijk al niet meer zonder dat pasje.
Nee, precies.
Ja.
Ja.
En dan namen ze dan dat risico op de koop toe. Keken ze gewoon naar de bank. Jullie zijn het schuld.
Ja, volgens mij kregen ze het ook gewoon vergoed.
Ze kregen het zeker vergoed.
Ja, dus dan was het probleem alweer minder groot.
Ja.
Voor de consument in ieder geval.
Ja. Zegt de bank, meneer. Ja, en ik had nog iets anders wat mij opviel. En dat is dat sommige dingen die in eerste instantie heel handig lijken, uiteindelijk dan toch ook wel weer een kant blijken te hebben die eerder niet heel erg goed gesignaleerd werd. En waar doe ik dan op? Op achteraf betalen.
Oh, ja.
Want dat kwam natuurlijk in de papers vaak wel terug. Ja. En er kwam wel iets, inderdaad, die werd vroeg voorspeld. En toen werd wel iets gezegd over retouren. Van hey, let op, dit kan er wel voor zorgen dat er meer retouren ontstaan. Maar niemand zei nog... En over de mogelijke risico's van dat het geld dan niet inkomt. Maar niemand zei nog, hey, let op, dit kan voor consumenten heel negatief uitwerken.
Precies, het stond wel vanuit het retailer perspectief.
Ja,
wel,
ja,
maar niet vanuit het consumentenperspectief.
Ja. Nee.
Nou, misschien dat jaar waren er geen consumentenvertegenwoordigers in de expertgroep.
Ja, dat zou kunnen. Dat zou kunnen. Ja. Hey, en jij als expert rot in het vak, kun je een beetje vertellen hoe gaat dat nou met die expertgroepen? Hoe kom je nou uiteindelijk tot zo'n visie?
Ik denk dat het een kwestie is van veel discussiëren. In eerste instantie je visies delen. Hoe kijk je vanuit een retailer community naar bepaalde ontwikkelingen vanuit de banken? Hoe kijk je daar tegenaan? En op dat moment proberen daar tot een gemeenschappelijke stip op de horizon te komen. En dat heeft tijd nodig. Daar heb je een aantal sessies voor nodig om elkaar te vertrouwen. En om tot inzicht te komen in conclusies van de ander en vice versa. Dus ja, het is iets. Het is hetzelfde als met samenwerken. Dat heeft tijd nodig. Er ligt niet opeens een blue paper. En alleen door dingen te discussiëren en te bespreken en dingen van meerdere kanten te bezien, kom je tot een gedeelde visie of een gedeelde stip door.
Maar neem ons even mee in het proces. Want hoe lang? Je bent een jaar bezig. Je ziet elkaar regelmatig.
Het proces zoals dit jaar. Nou goed, ik hoef dat daar niet uit te leggen. Want zij leidt het proces voor dit jaar. Maar er zijn een aantal thema's inderdaad die geselecteerd zijn. Van, waarvan we denken of de voorzitter of de host denkt dat die belangrijk zijn. En om inzichten daarin te delen. En op basis van zo'n presentatie of een contributie de discussie te hebben met elkaar.
Ja. Ja, en wat is voor jou de reden om mee te doen als expert? Wat haal jij hieruit?
Nou, ik heb zeker niet ieder jaar meegedaan zoals je hebt gezien. En ik denk wat voor mij persoonlijk wat een drijver is het moment, wat speelt er op dat moment? Waar zijn wij mee bezig? 2013 heel nadrukkelijk waren met de introductie van mobiel betalen bezig. Nou, het is mooi als je daar je expertise en je blik vooruit kan delen met de community en met stakeholders. In 2020, wat toen speelde, was het hele tokenization verhaal, digitale betaalpas, waar wij ook Rabo druk aan werkten. En om dat soort inzichten die we op dat moment hadden, op dat moment ook te delen met stakeholders en met retailers.
Ja.
En er zijn thema's geweest inderdaad, zoals smart home. Ja, die zijn voor ons, voor mij persoonlijk in ieder geval minder interessant. Dus je kijkt ook inderdaad naar het thema van dat jaar en wat je kunt toevoegen daarin. En op basis van wat waar je op dat moment mee bezig bent.
Ja, ja. Overigens in die werkgroep zat ook toevallig Arlet van ING ook toen vanuit het VIN-project.
Klopt.
Heeft zij een bijdrage geleverd.
Hey, moeten we even naar die sustainability kant nog even kijken?
Dat is goed. Laten we eventjes lekker duurzaam doen. Ja,
wat me ook even over. Ik ga even over mijn aantekeningen heen. Ik kan een hoop veranderen. Ik had hier 2021 stond er ergens beurswaarde van Adyen 82 miljard. Ik zat vanmorgen even te kijken. Het is nu 23,8.
Oh ja, ja dat kan zomaar veranderen.
Kan veel veranderen.
Ja.
Maar sustainable payments. Het eerste wat ik erbij bedacht. Ja, nee, ik zat niet gelijk in greenwashing te denken. Maar ik denk, dit is wel een heel populair onderwerp om dat nu daarop te pakken.
Ja, zij hadden ook als onderzoeksvraag. Wat kan de Nederlandse paymentindustrie bijdragen aan de sustainability doelstellingen van Retail Nederland?
Als je het hebt over sustainability en betalen, de dingen die mij te binnen schieten. Hè, als je het hebt over meer groen, is hè, bijvoorbeeld de wijze waarop wij onze passen uitgeven, het plastic. Mm-hmm. Daar kun je optimalisaties in doorvoeren, gerecycled plastic en dergelijke.
Of geen plastic?
Of geen plastic. Hè. We hebben in markten zoals Roemenië, hebben daar eerste proposities voor digital only. Dus je hoeft niet per se een plastic pas te nemen. Als je alleen een digitale pas wil hebben in je app, dan kan dat ook.
En dan kan je ook al cash opnemen bij de geldmaat.
In Roemenië heb je geen geldmaat.
Nee, maar nee.
Hier. Nee, geldmaat zit niet in Roemenië, inderdaad. Maar je kunt in Roemenië, maar ook in Polen, maar sinds kort ook in Nederland. Hè. Je geeft daar de optie in de bankieren-app om geld uit de muur te halen zonder dat je een pas daarvoor voor nodig hebt. Hm. En wat wel een belangrijke drempel, denk ik, is voor een hoop mensen. Want ja, als je kijkt naar het daadwerkelijke cashgebruik, valt dat natuurlijk heel erg mee. Maar mensen willen graag de mogelijkheid hebben om, als ze op een onvoorzien moment toch cash nodig hebben, om dat uit de muur te halen. Ja. En daar is die pas voor veel mensen nog belangrijk voor.
Ja,
ja. Ja en nog even terugkomend op dat onderzoek of dat paper. Dat ging inderdaad een aantal kanten op wat jij zegt, Michel. Is eigenlijk meer de keten. En hoe kun je dan die keten duurzamer maken? Maar het ging ook over duurzame betaalopties en duurzame keuzes. Ja, dat was. Ik denk dat ze zelf ook een beetje gehorsteld hebben met het onderwerp, als ik heel eerlijk ben.
Ik was geen onderdeel van die discussies.
Nee, jij zat dus niet in die groep. Nee, want ik denk, kijk, wat ook lastig is, want ja, kun je dan? Wat vind ik nou wel een interessante vraag, ook voor jou?
je kan dus zeggen, dit gaat dan over duurzaamheid. En dan kun je zeggen van, achteraf betalen. Ik ga heel kort door de bocht. Hè. Achteraf betalen stimuleert retouren. Mm-hmm. Dus je zou eigenlijk als retailer achteraf betalen niet moeten promoten. Vind jij dat je zo'n stelling in zo'n paper zou kunnen zetten?
Nee, ik denk dat de goede stelling is om te bediscussiëren op dat moment dat je met de voorbereiding voor het paper bezig bent. Maar om het erin te zetten, ik vind hem vrij kort door de bocht.
Ik denk dat ook hoor. Ik denk, maar ja, misschien zeg jij van nou ja, prima. Want het is om mensen.
Als je het kan onderbouwen met cijfers, waarom niet?
Ja, maar er zijn ook andere instrumenten waarmee je daarop kan sturen natuurlijk. Hè? Door bijvoorbeeld retouren wel te tariferen inderdaad. Of daar een limiet op te zetten.
Oké, maar dan is de conclusie misschien wel terecht. En moet je dan andere maatregelen nemen?
Dan moet je naar de maatregelen kijken inderdaad.
Ja. Maar dan zou ik zeggen, ja, volgens mij kan je de conclusie toch dan best inzetten. Als dat zo is, dan is dat gewoon zo, toch?
Ja, maar dan moet het dus wel inderdaad een ijzersterke conclusie zijn.
Ja, natuurlijk.
En je kan dan niet zeggen, we hebben even zitten discussiëren. Nee. En na 5 minuten dachten wij dat dit wel de oplossing
maar
is.
Ik kan me heel goed voorstellen, juist waar we net over hadden, over spiegeltje aan de wand. Als ik een hele goede app zou hebben, bij zo'n spreken. En ik, even over kleding dan. En ik zou me bij zo'n spreken al gelijk in die nieuwe outfit kunnen zien. Dat ook enorme effect zou kunnen hebben op de retouren.
Zeker, ja.
Dus dat zijn ook weer innovaties die misschien de hele e-commerce met groener kan maken.
Ja, precies. Ik denk zelf dat het de combinatie payments en duurzaam lastig is. Omdat zeker duurzaamheid voor een retailer op heel veel vlakken.
Volgens Ali B niet hoor. Ali B van Bunk.
Maar die vliegt iedere keer van New York naar Amsterdam. En dan zegt hij, ik plant een paar bomen en hoehoe, ik ben goed bezig.
Dat wel natuurlijk. Nee, ja. Maar die hebben nu onder andere, daar kon je al als je zo'n green abonnement had bij hun, dan bespaar je bomen. Hè? Dus dan per 100 euro dan planten ze een boom.
Ja.
Ik moet nog eens echt even zoeken naar greenwashing of dat echt...
Ze laten wel iedere keer van die filmpjes zien.
Maar wat ze nu hebben gedaan is ook nog een keer een CO2-profiel eraan koppelen. En volgens mij is het gewoon een Mastercard API. En waarbij je dus kan kijken van ik geef zoveel uit bij dit bedrijf. Bijvoorbeeld bij Picnic versus Albert Heijn, om even maar in de supermarkt bezig te blijven. En dan is misschien de elektrische autootjes van Picnic en de manier waarop zij distribueren is misschien groener dan de manier waarop een andere super dat doet. En dan heb je dus een andere CO2-afdruk. En dan weegt die 100 euro die je daar uitgeeft zwaarder bijvoorbeeld dan bij een andere.
Maar dat is toch steeds een hele grove schatting, inderdaad. Hè? Hoe wij doen dat zelf, Rabo heeft dat in de app zitten ingegeven. Dat in de app zitten, maar uiteindelijk natuurlijk, hè, daadwerkelijk verbruikers, je hebt over CO2, je hangt natuurlijk heel erg samen met de producten die je koopt.
Absoluut.
En hoeveel je dat doet. En misschien moet je af en toe zeggen, ik heb dit niet nodig, dus laat ik dit gewoon niet kopen. In plaats van, ik koop het en ik plant een boom en ik voel me weer goed.
Ja. Dat zie ik Ali B nog niet doen. Maar je krijgt wel cashback, zag ik tegenwoordig ook.
Ja, ook als je... Oh, dit is een hele interessante. Als jij met je creditcard het OV reist...
Ja, nee, niet nee.
Jawel.
Maar gewoon met je debitcard.
Creditcard.
Ook alleen je creditcard.
Ja, dan krijg je 2% terug. Ik denk dan, al die OV-bedrijven, die zijn toch niet blij als iedereen met een creditcard gaat reizen? Kijk Michel even aan. Wat denk jij, Michel?
Ik weet niet of de OV-bedrijven blij daarvan worden.
Ja, dat zijn toch veel duurdere transacties dan een debitcard?
In principe wel. Hangt dat van de overeenkomst af die ze hebben met een aanbieder.
Ja, dat is waar.
In het algemeen zijn dat duurdere transacties.
In het algemeen heb jij gelijk.
Ik denk dat de issuing banken daar helemaal geen probleem mee hebben in ieder geval.
Nee, maar dat is Bunk in dit geval.
Ja, tuurlijk.
Ja.
Ja, dus ja. Die geeft graag wat weg.
Ja.
Oké.
Hey, dit is al nog een andere voorspelling in het 2013-rapport. Daar heb ik jullie nog niet over gehoord.
Ik ga het
over regelgeving. Met name PSD. Ja. Hè, toen speelde inderdaad de verbetering op PSD 1. Dus PSD 2 wat eraan zat ze komen. Ja. Access to account en dergelijke.
Ja.
En dat was natuurlijk ook een grote voorspelling. De afgelopen jaren. Open banking, access to account. Op dat moment dat dat verplicht wordt. En de API's zijn er. Ja, dan gaat dat gigantisch vliegen.
Ja. Ja.
Het liep iets anders.
Ja, precies. Precies, ja, inderdaad, dat is er eentje. En nu je dat zegt over dingen die niet uit zijn gekomen, zag ik ook in een andere, ik weet even niet meer precies welk jaar dat was, waar dan ook MyBank heel erg stond van, dit wordt gewoon de Europese oplossing, dan is het klaar. Ja, en dan zie je dus toch ook dat er dan een aantal dingen niet gaan vliegen.
Absoluut.
Nee, of niet direct een uitwerking hebben voor de retailer, bijvoorbeeld PSD2. denk ik, hè, access to the account, werd van alles over genoemd. Maar ja, wat heeft die retailer daar nou echt van gemerkt?
Nou, in die end was natuurlijk de verwachting, dat was een van de doelstellingen vanuit Brussel bij het introduceren van de Payment Service Directive, door meer competitie en meer innovatie te creëren daarmee. Als je puur kijkt naar de betaaloplossingen op basis van PSD2, ja, die zijn nog minimaal en niet zichtbaar.
Nee.
Terwijl de regelgeving daar toch al een jaartje of 6-7 is.
Ja. Ja, nou, en ik denk dat je daarin ziet dat dus dan blijkbaar de noodzaak niet groot genoeg was om daar volop in te zetten of dat te adopteren. En dan kun je vanuit regelgeving of vanuit overheid ook weer zeggen van ja, dan is het ook prima. Er is een alternatief. Dus als ze vinden dat, laten we zeggen, de gevestigde orde niet voldoet aan hetgene waar de behoefte aan is, of een te hoge prijsstelling of bepaalde features niet biedt, dan is er een alternatief. Nou ja, daar maakt niemand gebruik van. Dus blijkbaar is iedereen dan blij met de gevestigde orde.
Nou, maar ik denk één woord wat nog niet is gevallen tijdens deze podcast en wat denk ik essentieel is als je het hebt over het betaallandschap en de voorspellende waarde is standaardisatie.
Ja.
Ja.
PSD2 is natuurlijk mooi gestandardiseerd en gereguleerd in de PSD, in de directive zelf. Leidend tot verschillende implementaties lokaal in wetgeving. In een RTS die er ligt. Maar er ligt niet één standaard die marktpartijen kunnen gebruiken om betaaloplossingen van te maken.
Mm-hmm.
Dus iedereen heeft zijn eigen API's, zijn eigen API-standaarden.
Ja.
Nou,
ja.
Zie dat maar eens tot een efficiënt betaalproduct.
Ja, en daar zitten dan nu natuurlijk wel wat ontwikkelingen aan te komen met Spa.
Spa.
Hè? Nou, de Spa met Gijs.
Ja, zeker.
Dus dat, dus het is inderdaad, het blijft interessant om te zien wat voor ontwikkelingen er nog allemaal op ons af gaan komen. Toch?
Ja.
Ja. Is dit dan nu tijd voor even het korte reclameblokje?
Kort reclameblokje voor wat?
Ja, ik moet natuurlijk nog even dat de Blue Paper promoten waar we nu aan het werken zijn.
Ja, nou, doe dat nu dan, zou ik zeggen.
Ja, dus er komt een Blue Paper aan, die wordt 12 oktober bij Shopping Today gelanceerd over de ontwikkelingen van online betalen 2023-2025. Dus we kijken een beetje vooruit, maar we kijken niet heel ver vooruit. En we focussen ons op alle nieuwe ontwikkelingen die er aankomen rondom online betalen. En vooral ook hoe retailers daarnaar kijken. En ik zeg we, en met we bedoel ik Current, maar ook de betaalvereniging, want het is een nauwe samenwerking. Wat heel fijn is, want in mijn vakantie van de afgelopen 3 weken is onder andere Niels heel druk geweest met het verder schrijven aan het paper. En natuurlijk alle experts.
Nou, mooi.
Ja.
Gaan we afronden. Moet ik ik weet niet hoe of welke knop ik precies... Daar is deze, geloof ik. Ja, hij doet het nog. Het is trouwens een hele leuke film, hè, waar je dit nummer hoort. Die heet Druk of zo.
Ik ken hem niet.
Hey, Michel, dankjewel voor je komst. Voor deze podcast weer na de vakantie.
Ja, en dankjewel dat jij ook door al die papers heen wilde graven. Om eens even te lezen wat we nou allemaal in het verleden...
Nou, ik heb gefocust op een paar. Ik heb ze niet allemaal gelezen, inderdaad. En dank voor de uitnodiging, dat had ik nu gezegd.
Ja.
En jullie dank voor het luisteren.
Tot volgende keer.
Tot volgende keer.
Doei.